Gemeente, ter inleiding op de behandeling van zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus lezen we twee gedeelten uit Gods woord. Allereerst het Oude Testament, Genesis 45, de eerste 8 versen. En vervolgens Romeinen 8, vanaf vers 28. Dus Genesis 45, vanaf vers 1 tot en met vers 8. En vervolgens Romeinen 8, vanaf vers 28. Genesis 45, geschiedenissen van Jozef, die zich bekend maakt aan zijn broers. We luisteren samen naar het heilige woord van de Heere, onze God. Genesis 45, vers 1. Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor alle die bij hem stonden en hij riep, doe alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het de Egyptenaars hoorden en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zei tot zijn broederen, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zei tot zijn broederen, nader toch tot mij. En zij naderden. Toen zei hij, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Want het zijn nu 2 jaren van de honger in het midden van het land. En er zijn nog 5 jaren in de welke geen ploeging nog oogst zal zijn. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. We lezen dan verder in Romeinen 8, vers 28... En wij weten dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we zingen straks na de preek zonder verdere aankondiging Psalm 17 en daarvan het vierde vers. Psalm 17, vers 4. Maak uw weldaden wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Psalm 17, vers 4, straks een antwoord. En in aansluiting op de verkondiging, Psalm 17, het vierde vers. Zondag 10 dus. Vraag en antwoord 27 en 28. Ik wil die eerst met u lezen. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Het antwoord is dan de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, met schaders alsmede alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, ziekte, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat we in alle tegenspoed geduldig en voorspoed dankbaar zijn mogen. En in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht, dat is vertrouwen. Hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Boven de preek staat dan in zijn vaderlijke hand. In zijn vaderlijke hand. Drie gedachten over aandachtspunten. Allereerst de Vader. Ten tweede vaders leiding. En ten derde vaders zorg. Dus in zijn vaderlijke hand allereerst de Vader. Ten tweede vaders leiding. En ten derde vaders zorg. Allereerst dus de Vader. Gemeente, jongens en meisjes. Er was eens een 12-jarig meisje in een land waar christenvervolging is. En ze had een vriendinnetje. En dat vriendinnetje wilde ook graag christen worden, maar twijfelde toch ook wel, want ze was ook bang. Haar hart ging uit naar het woord. Maar wat als ze opgepakt zou worden? Wat als de overheid zou komen? Of als de vijanden zouden komen? Ze zou gevangen gezet worden of erger? Een begrijpelijke vraag, is het niet? Wij hoeven hier niet bang te zijn voor letterlijke vervolging, maar stel je voor dat het wel zo was. Nou, dan kun je je die vraag wel voorstellen, hè, jongens en meisjes, dat je denkt, ja, wat zal er dan gebeuren? En dat 12-jarig meisje, dat pakte een luciferdoosje, liep naar haar vriendinnetje en met dat luciferdoosje nam ze ook een munt mee en ze stopte die munt in dat lege luciferdoosje. En ze zei, kijk, hier heb ik een luciferdoosje en daar zit een munt in. En vervolgens gooide ze dat luciferdoosje op de grond. Ze raapte het weer op en het zat onder het stof. En ze deed het open en die munt was nog precies zo. Daarna verfrommelde het hele doosje. Ze kneep het helemaal in elkaar. En toen ze het weer uitgevouwen had en openmaakte, zat die munt er nog precies zo in. En vervolgens zei ze, stel je voor dat ik dit doosje in het vuur zou gooien. Dan zou het doosje verbranden. Maar als het vuur uit is en je zoekt tussen de as, dan vind je die munt precies zo. En ze zei tegen haar vriendinnetje, dat doosje is als het ware het lichaam. En die munt als het ware de geest of de ziel. Soms kan het lichaam pijn lijden en zelfs moeten sterven. Maar de ziel ligt beschermd in de hand van Jezus. En ik zou zeggen, het lichaam ook. Zelfs door de pijn heen. Maar de ziel is beschermd in de hand van de zaligmaker. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Al zegt de Heer Jezus in Johannes 16, vers 33, in de wereld zult u verdrukking hebben. In de wereld zullen we verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. De zaligmaker zegt, vrees niet voor degene die het lichaam kunnen doden, maar vrees veel meer voor hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Vrees niet voor degene die het lichaam kunnen aangrijpen, die het lichaam gevangen kunnen zetten of zelfs kunnen doden, maar vrees veel meer hem, dat is God, die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Als je God zou verlaten, verloochenen, verwerpen om het lichaam te sparen, weet dat je voor hem zult staan. En onder zijn oordeel zult vergaan. Wie mij verloochent, zal ik verloochenen voor de Vader. Vrees veel meer hem, God zelf. En dat is allemaal waar. Het is een ernstige oproep. Het is een vertroosting. Ik heb de wereld overwonnen. Het is een rijke vertroosting. Niets kan scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus onze Heer. Als we geborgen zijn in hem, kan niets ons meer wegtrekken uit zijn hand. Dat is allemaal waar. En tegelijkertijd moeten we ook nog het leven door. Het leven door met alle gevaren. Het leven door met alle zorgen. En ja, dan is het zo dat we dan in hem geborgen niet hoeven te vrezen voor hen die het lichaam kunnen doden. Maar als het lichaam iets aangedaan wordt, doet dat ook wat met de geest, is het niet. En is er aanvechting en bestrijding. En wij leven niet in een land waar letterlijk vervolgingen zijn. Maar wel in een land waar verleidingen zijn. Waar de wereld trekt. En al is er dan geen uiterlijke vervolging, de innerlijke strijd is werkelijk in het leven van al Gods kinderen. Aanvechting is realiteit. Wij leven in vijandelijk gebied als wij in Christus geborgen zijn. Wij leven in vijandelijk gebied. De wereld ligt in het boze. Wij weten, zegt Johannes, dat wij uit God zijn, maar de wereld ligt in het boze. Ofwel onder de macht van de boze, de macht van de vorst van de duisternis. Die verslagen is, want zijn kop is vermorzeld, maar die met zijn staart nog woedend rondslaat. En zelfs indien het mogelijk ware, de uitverkorenen nog zou verleiden. Wij leven in vijandelijk gebied en dan moeten we door het leven heen, door de moeilijke dingen van het leven heen. En wat is dan zondag 10 juist een troost? Ziende op hem. In omstandigheden, in stormen van het leven, in de pijn, in de strijd. De Heere regeert. De hoogste majesteit. Alle dingen zijn in zijn hand. Een troost. En toch is er juist op zondag 10 veel kritiek geweest. En het is waar, je kunt zondag 10 ook verkeerd uitleggen. Alsof God een soort tiran zou zijn. De vrienden van Job, die bij Job zitten en eerst zwijgen 7 dagen lang, hadden beter hun mond kunnen houden. Want daarna zeggen ze, Job, jij moet wel een groot zondaar zijn als je dit overkomt. En Asaf in al zijn vragen op Psalm 73 begrijpt er niets van dat het de goddeloze goed gaat. En terwijl hij naar de Heere vraagt dat hij iedere morgen zijn moeite en verdriet vindt. Zondag 10 verkeerd verstaan alsof het een soort bepaalde lot zou zijn of een lotsdenken. Met termen die we elkaar toe kunnen voegen, maar die soms meer schade kunnen doen dan troost bieden. Het is toch geen vreemde die het je aandoet. Alsof God lukraak maar wat uitdeelt her en der. Gemeente, Als het gaat over zondag 10 en de troost van zondag 10, is er maar één manier waarop zondag 10 ons tot troost kan zijn. En dat is wanneer wij God tot onze Vader hebben. En ik weet dat het kan moeilijk zijn. Juist God te zien als Vader in omstandigheden waar vaders niet alleen gebrekkig zijn, want dat zijn alle vaders, maar verschrikkelijke dingen hebben gedaan, maar tegen diegene die daarmee en daaraan lijden, zou ik willen zeggen, God de Vader is beter dan de beste aardse vader ooit. Bedenk je de beste aardse vader die je in kunt denken, en God de Vader is nog oneindig veel beter dan hij. En bid om het licht en de leiding van de Heilige Geest, dat je juist zo deze Bijbelse hemelse Vader mag kennen en leren zien. Maar ik zei, er is dus één manier zondag 10 te verstaan, en dat is uit zondag 9 uiteindelijk. Want zondag 10 is een uitwerking van zondag 9. In zondag 9 wordt al gesproken over de voorzienigheid van God, waardoor hij alles nog onderhoudt en regeert. En dan vraagt zondag 10, maar wat bedoelt u dan eigenlijk met die voorzienigheid? Wat betekent dat? Wat houdt dat in? Dus het antwoord en de vraag van zondag 10 komt voort uit zondag 9. En u hebt dat gehoord vanuit de catechismus. Daar wordt gevraagd, wat gelooft u met de woorden dat God de Almachtige is, de schepper van hemel en van aarde? En het antwoord begint dan dat de eeuwige Vader van onze Here Jezus Christus, die hemel en aarde met alles wat erin is uit niet heeft geschapen, omwille van zijn Zoon Jezus Christus, mijn God en mijn Vader is. Het belijden van zondag 10 is niet de filosofie van de Stoïcijnen om een zo min mogelijk geraaktheid door het leven te gaan. Is niet te redeneren om maar om te kunnen gaan met de moeite van het leven en de strijd van het leven en de dalen van het leven waar ieder mens doorheen gaat. Het zijn geen psychologische handvaten, hoewel die goed kunnen zijn om met de moeite en de strijd en de pijn om te gaan. Zondag 10 gaat over de relatie tot God en het leven uit zijn genade. Dat de eeuwige Vader van onze Here Jezus Christus, omwille van zijn Zoon Christus en omwille van zijn offer, zijn lijden en sterven, ook mijn God en mijn Vader is. Als het gaat over de God van zondag 10... is het dezelfde God van wie in de Bijbel geschreven staat, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hij is dezelfde, al zo lief. En daarmee lossen we niet alle vragen op van het leven. Maar het zet wel het andere perspectief. De God van zondag 10, de God die alles regeert, alle dingen in zijn hand heeft, is dezelfde God als die zijn eigen zoon naar deze wereld gezonden heeft. Om hem te geven aan het vloekhout van Golgotha. En daarom, gemeente, is de vraag allereerst vanuit zondag 10 in relatie met zondag 9. Leeft u uit die genade? Is de God van uw doop, als u gedoopt bent, waarin hij gezegd heeft, ik ben de Heere, uw God. Is die God uw God geworden van harte? Beamen. Of bent u als kind van het koninkrijk nog steeds op weg naar de buitenste duisternis, omdat zelfs kinderen van het koninkrijk, die deze koning blijven verwerpen, eenmaal buiten geworpen zullen worden. Alleen om Christus wil. Gemeente, is hij u lief geworden. De gekruisigde, juist zo. Het kruis, wat mijn schuld aanwijst, en mijn verlorenheid en doemwaardigheid. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten, o liefde, die om zondaars te bevrijden, zo zwaar wilde lijden. Dit kruis slaat al mijn trots en al mijn verdiensten neer. Onwaardig. En voor onwaardigen kwam hij. Die de Vader der lichten, de eeuwige God, de deur hebben gewezen. Om ze terug te brengen in het Vaderhart. Door de Geest, Abba, Vader. Om Christus wil. Och, als ik, Heere, om mijn zonde beven. Beeft u wel eens? Beef je wel eens? Om je zonde. Voor God. Niet om de straf. Maar omdat ze God aantasten. Die goede God. Och, als ik, Heere, om mijn zonde beven. Dat dan uw kruis mij weder rust te geven. Dat kruis. Zij dan mijn vrede en vreugde tevens. O God. Mijns levens. Hij die de heilige is. En de barmhartige. In zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. De God van zondag 10, waar we zo meer van gaan horen, gemeente, is dezelfde God als de God van zondag 9. Geen ander. Geen ander. Die om zijn Zoons Christus wil. Mijn, ook uw, jouw, Vader en God is. En die het leven leidt, omdat hij zulks kan doen als een almachtig God en wil doen als een getrouw Vader. Tweede punt, Vaders leiding. De voorzienigheid. Wat betekent voorzienigheid? Voorzienigheid wil zeggen, niet dat de Heer alle dingen vooruit ziet, dat is ook waar. Hij is de alwetende God. Maar voorzienigheid betekent dat hij voorziet van. Dat, jongens en meisjes, is een wat oud Nederlands woord. Maar stel je voor, ik geef jou, hè, je hebt een boek nodig om te leren. Hè, een rekenboek of een taalboek. En de juf of de meester geeft jou dat boek. Die geeft dat boek aan jou. Dan zeggen we dat de meester of de juf jou van dat boek voorziet. Dus die geeft wat je nodig hebt. Wat bedoelt u dan door de voorzienigheid van God? Ze afvraagt antwoord 27. Wel, dat is de grote schepper. Die alle dingen onderhoudt en regeert. De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God. Door welke hij hemel en aarde met schaders als mede alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. Kijk, gemeente, jongeren zeggen soms, en ouderen trouwens ook, ik ervaar niks van God, zeggen ze dan. Hè? Misschien herken je die vraag. Ik ervaar niks van God. Nou, dat je vanmorgen bent opgestaan, is door de genade en de kracht van God. Hè? En dat de zon is opgegaan, dat de wereld bestaat en dat de wereld nog er is en dat de dingen gaan groeien als de lente weer komt en de knoppen die zie je alweer groter worden, is het niet. En de narcissen in mijn tuin staan alweer in bloei en de krokussen al even zo. Dat is door God. De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, evenals alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoud. Dus als je zegt, ik ervaar niks van God. Kijk eens naar jezelf en kijk naar de omgeving, kijk naar de wereld, kijk naar de natuur. Dat je eten ontvangt is van God. Dat het eten je smaakt is van God. Dat je niet ziek bent en het eten weer overgeeft is van God, toch? Dat is iets om de Heer voor te danken. Als je eten hebt, maar ook als het eten je smaakt. En je de kracht van ontvangt. Al die praktische dingen. De Heer Jezus zegt in Matthäus 6, toch? Maak u geen zorgen wat u eten zult en waarmee u zich kleden zult. Maar zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En alle dingen zullen u worden toegeworpen. Maak u geen zorgen over wat u eten zult en waarmee u kleden zult. Want de hemelse Vader weet wat u nodig hebt. Alle kracht, alles ontvangen van de Heere God. Dominee Isaac Kok, die vroeg eens een keer, gemeente, waar loopt uw horloge op? Nou, waar loopt je horloge op? Ja, op een batterij, natuurlijk, hè. En de echte oude horloges, die wind je nog op en die lopen dan weer langzaam af. Maar de meeste lopen tegenwoordig toch wel op een batterij. Waar loopt uw horloge op? Wel, zei dominee Isaac Kok, nee, ja dat is wel zo. Maar dieper gezien, uw horloge loopt op het bloed van Jezus Christus. Iedere seconde is van hem. En de wereld bestaat alleen omdat hij de gekruisigde is. En degene nog moet het worden toegebracht tot op de jongste dag. Alles ontvangen we om zijnentwil. Ik ervaar niks van God. Kijk naar je horloge en kijk naar de doortikkende secondewijzer. Het is ontvangen tijd van de Heere God. Die met door zijn almachtige en alomtegenwoordige kracht alle dingen onderhoudt en regeert. En dan zegt zondag 10, met zijn hand nog onderhoudt en zo regeert, dat loof en gras, regen, vruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid, rijkdom en alle dingen niet toevallig, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Hij schenkt alle dingen. Hij schenkt loof en gras, hij schenkt regen, hij schenkt vruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid, rijkdom en alle dingen komen uit zijn hand voort. Wacht eens even, zegt die man die heeft meegelezen in zondag 10 zojuist, u slaat de helft over. En dat is ook zo. Ik zei regen en droogte, vruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid, rijkdom en alle dingen. Maar er staat nog iets, ik noemde alleen de positieve dingen, hè? Dat heb u gezien dan. Maar er staat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet toevallig, maar van Gods vaderlijke hand ons overkomen. En dat is juist de strijd en de moeite, hè, die met zondag 10 er is. Gods hand in het lijden. Gods hand in de moeilijke dingen en de grote vragen. Waar was God in Auschwitz? En waar is hij in de rampen die de wereld overgaan? Waar is hij in verlies van geliefden? Waar is hij in ziekte van jongere of oudere mensen? Waar is hij in geldzorgen? Waar is hij in strijd? Waar is hij in psychisch lijden? Waar is hij in de pijn van het leven? En gemeente, op al die vragen, we hebben niet op alle vragen antwoord. En dat hoeft ook niet. Wanneer wij zondag 10 lezen vanuit de Vader die zijn eigen Zoon naar deze wereld heeft gezonden. Maar we hebben niet op alle vragen antwoord. Ik vind het altijd zo tekenend, aan het eind van Daniel, het laatste hoofdstuk, dat Daniel doorvraagt en doorvraagt en de Heer heeft hem veel geopenbaard en veel laten zien. En uiteindelijk zegt de Heer, nu Daniel is het genoeg, Daniel ga heen. Met andere woorden, Daniel moet verder leven met onbeantwoorde vragen. En wie van ons leeft er, zeker als we wat ouder geworden zijn, niet met onbeantwoorde vragen verder? We hebben geen pasklare antwoorden. Dit gebeurde precies daarom of zus en zo. Maar dat hoeft ook niet. Als we ons leven geborgen weten in hem. Tegelijk in het algemeen kunnen we wel zeggen, gemeente, dat op de bodem van alle vragen, die bekende zin, op de bodem van alle vragen ligt de zondeschuld van de mens. Het is de schepping De mens die zich verzet heeft tegen God en zo heel de schepping gebracht heeft onder het oordeel van de levende God. Wij zelf en heel de schepping. Die schepping, zegt Paulus, die zucht. Het is de zonde die ruïneert. De zonde die kapot maakt. En iedere oorlog laat het zien dat de zonde ruïneert, kapot maakt, verdelgt, dood en verderf. Deze hele wereld ligt, zo schrijft Paulus in Romeinen 3 en Romeinen 1 tot en met 3, onder Gods oordeel. We moeten de mond stoppen, zegt Paulus. En de hele wereld is voor God verdoemelijk. En dat brengt tegelijk tot de belijdenis, gemeente, dat we niet beter zijn dan anderen bij wie erge dingen gebeuren. Als God ons geeft wat we verdienen, zou niemand meer leven. De Heer Jezus zegt dat in Lucas 13, als die toren omgevallen is. Mensen heeft gedood en hij zegt, dacht u dat u beter bent dan zij? Als u zich niet bekeert, zult u desgelijks vergaan. De Heer, hij roept door het lijden heen tot zichzelf. En daarmee zijn nogmaals niet alle vragen beantwoord. En toch zit er een belangrijke les, ook door het lijden heen. Hè? C.S. Lewis zegt, als het goed gaat, dan fluistert de Heer in je oor, bekeer je. Maar als het moeilijk is, als er moeilijkheden komen, als er zorgen zijn, dan toetert hij met een megafoon in je oor, bekeer je tot mij. Het maakt ons duidelijk, het lijden van dit leven, dat we in een gebroken wereld leven, dat deze wereld voorbij gaat, dat we vergankelijke mensen zijn. Opdat we onze pinnen niet vast in deze aarde zouden slaan, want de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in de eeuwigheid. Ook in het leven van Gods kinderen, juist de les, niet de pinnen te vast hier slaan door het lijden heen. Een les in afhankelijkheid van de levende God. Lessen van het lijden waardoor de Heere vormt naar zijn beeld, afleert, aanleert. Vernieuwd naar het beeld van Christus, afbrengt van ons vertrouwen op onszelf, van onze eigen krachten en doet steunen op hem alleen. Zoals Paulus moest leren, mijn genade is u genoeg en mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. De lessen van het lijden, van het vormen, zoals die beeldhouwer, jongens en meisjes, die een groot blok marmer heeft. Misschien heb je het voorbeeld wel eens gehoord. Een groot blok marmer. En dan moet hij een paard uitmaken. Nou, dat is knap, hè, als mensen dat kunnen. Hè? Vind je niet? Bij mij zou dat nooit lukken. Maar goed, zo'n beeldhouwer maakt een paard uit zo'n groot blok marmer. En iemand vraagt aan hem, hoe maak je nou eigenlijk een paard uit zo'n blok marmer? En hij zegt, nou, dat is heel eenvoudig. Ik sla alles straf wat geen paard is. Als de Heere vormt door het leven heen, zijn kind, slaat hij alles eraf wat niet op Christus lijkt. Gods zorg, Gods leiding, dwars door alles heen. Ook door het lijden heen. En dat brengt toch ook weer uiteindelijk tot dankbaarheid aan God. Voor zijn zorg, voor zijn leiding, voor zijn kracht. Ook te midden van stormen en van vragen. En we zien het heel de Bijbel door. David, die tot koning gesalfd is. En eerst een diepe weg gaat, maar uiteindelijk zo tot koning wordt. En daarom, gemeente, als er dingen gebeuren in ons leven die moeilijk zijn, kunnen er drie in één gebeurtenis, drie tegelijk aan het werk zijn. Mensen kunnen aan het werk zijn, dat zijn dan de eerste. Mensen die andere mensen dingen aandoen. En dan moeten we zeggen, allereerst, die kunnen geen beroep doen op Gods voorzienigheid, dat mag duidelijk zijn. Mensen, wij zijn verantwoordelijk voor onze daden. Altijd. Als mensen misdrijven plegen, als mensen verkeerde dingen doen, mag dat nooit met de mantel van de liefde bedekt worden. God is ook een God van rechtvaardigheid. Een God van eerlijkheid. Een God van oprechtheid. En dat mag nooit maar zo weggevecht worden. Dat waar de gereformeerde gezind in een zekere geslotenheid bekend om staat, toch dat misdrijven en misdaden soms met de mantel van de liefde bedekt worden, laat het zo niet zijn. Wij zijn verantwoordelijk voor onze daden. En zij die misdaden plegen, moeten verantwoording afleggen voor hen die daartoe geroepen zijn in ons land. Geen doofpot. Tweede, die aan het werk zijn, is aan een gebeurtenis. Mensen, dat kan, hè, maar wie zeker aan het werk is in een gebeurtenis, is Satan. Als iets moeilijks gebeurt, komt Satan er gelijk bij. En wat wil Satan? De vorst van de duisternis wil God tot leugenaar maken. Dat heeft hij altijd gedaan, dat zal hij altijd doen. Hij wil God verdacht maken, zodat je in ieder geval niet tot de Heere de toevlucht zult nemen. En de derde die aan het werk is God zelf. God is niet schuldig aan het kwaad, belijden we met de Nederlandse geloofsbelijdenis en met het woord. Maar God is wel actief betrokken, hij regeert alle dingen. En dat geeft de vraag, hè, waarom gebeurt dit, waarom gebeurt dat? Ik zei al, we hebben niet op alle vragen antwoord. Maar als we het tegenovergestelde zouden zeggen, dat God soms ook met zijn handen in het haar zit en moet zeggen, ja, hier kan ik toch ook niets aan doen, en met ons meehuilt. Wat is dat op zich een emotioneel nabije boodschap, maar tegelijkertijd een lege boodschap, omdat dan God kennelijk niet bij machten is het kwaad te beteugelen en dus ook niet bij machten is al zijn kinderen uiteindelijk thuis te brengen. Het is juist Jozef die het zegt, en we hebben dat met elkaar gelezen, is het niet, dat contrast. Als Jozef in vers 4 van Genesis 45 zegt, nader tot mij, en hij zegt, ik ben Jozef, uw broeder, die u naar Egypte hebt verkocht. En vers 5, want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis van het leven. En vers 7 en 8, doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen op de aarde, om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, u hebt mij niet daarheen gezonden, maar God zelf. Dwars door die zonde van de broers heen heeft God het goede uitgewerkt, zegt Jozef. Hoe zijn zijn wegen dan niet hoger dan onze wegen en zijn gedachten hoger dan die van ons? En al moeten we dan onbegrijpelijke wegen gaan, dat komt in het derde punt ook nog wel terug. Dan komt die ene vraag weer naar voren. Leven we nou uit zijn genade en uit zijn genade alleen? Want dan is waar. Een diepe uitspraak, maar dan is wel waar. Dan kunnen we beter door God afgebroken worden dan door Satan opgebouwd worden. Door God stilgezet worden als door Satan in een rustig kabbelend leven voortgeleid. Vaders leiding. Hoe niet alle vragen beantwoord, maar wel de leiding van deze vader die zijn eigen zoon gaf voor een wereld verloren in schuld. Breng ons bij ons derde punt, vaders zorg. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? De troost van dat te weten. Eigenlijk zou je, en dat is heel de catechismus, hè, vanaf vraag en antwoord 2 is een lang antwoord op dat eerste van vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. En ook zondag 10 staat in dat kader dat ik met lichaam en ziel beide in leven en sterven niet van mijzelf, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus ben, die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonde volkomen heeft betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel heeft verlost. En zo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mijn alle dingen tot ter zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook zijn Heilige Geest, door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. En dat alle dingen tot mijn zaligheid dienen moeten. Geen haar van het hoofd zonder de wil van de hemelse Vader. Het zijn woorden van de Heer Jezus zelf. Hè? Moet je daar eens nagaan, Gods zorg. Jongeren, hoeveel haren per dag vallen van je hoofd? Met name als je lang haar hebt, hè? En je haalt die borstel erdoor enzovoort. Of die doucheputjes die steeds weer vol raken, hè? Van allemaal haren. Je verliest ze ongemerkt. Zonder de wil van mijn hemelse Vader. Geen haar van mijn hoofd valt. Alle dingen, Romeinen 8, meewerken ten goede. Door deze God die alle dingen overziet. Die de eeuwen overziet. Die alle harten doorziet. Mijn hart van alle mensen om ons heen. Oh, wat een wonderlijke Vader is Hij. Zondag 9. Mijn God is Vader. Mijn Vader is God. Mijn God is Vader om Christus wil. En mijn Vader is tegelijk God. Hij die alle dingen kan doen als een almachtig God. En wil doen als een getrouw Vader. Oh, zeker, dat sluit onze verantwoordelijkheid niet uit in het dagelijks leven. Dat we de middelen nemen en de middelen gebruiken. En bijvoorbeeld medicijnen gebruiken in binnen de afhankelijkheid van de Heer. Maar uiteindelijk in alle dingen ons steeds weer toevertrouwen aan Hem. Waartoe dient ons dat wij dat weten? Dat Hij alle dingen heeft geschapen en nog onderhoudt. Wel, zegt de catechismus in antwoord 28. Drie dingen. In tegenspoed geduldig. In voorspoed dankbaar. En voor de toekomst een vertrouwen op God. Op onze getrouwe God en Vader, dat geen schepsel ons van zijn liefde kan scheiden, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Allen zijn zo in zijn hand, dat ze geen vin kunnen uitsteken zonder de wil van de hemelse Vader. Waartoe? Geduldig, dankbaar en een goed vertrouwen voor de toekomst. Allereerst geduldig in tegenspoed. Dat wil zeggen onze tegenspoed en onze vragen en onze noden toevertrouwen aan zijn hand. Dat is wat anders dan te zeggen, het is niet anders, we moeten er maar mee leren leven. Hè? Het is toevertrouwen in zijn hand. Het is met de vragen van het leven tot de Heere de vluchten. En de psalmen gaan ons daarin voor. Psalm 10, dat eerste vers. Waarom verbergt u zich in tijden van benauwdheid? Heel vrij vertaald zegt de dichter daar, jongeren, jongens en meisjes. Heren, waarom bent u er niet juist als ik u nodig heb? Die intense waarom vragen. We zeggen wel eens, je mag geen waarom vragen, maar je moet waartoe vragen. Wel, bijbels gezien is dat niet sterk hard te maken. Nee, het is niet het waarom dat God ter verantwoording roept. Kom eens even uitleggen waarom u dit doet. Dat is zonde. Maar dat waarom vanuit het onbegrip en de pijn. O God, waarom toch? Het klinkt zelfs vanaf het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten uit de mond van hem die nooit gezondigd heeft? En in de psalmen worden zo vragen gesteld die je niet zou durven stellen, is het wel. Zouden ze niet in Gods woord zelf zijn? Psalm 13, we hebben het gezongen. Hoe lang, Heere, duurt het nog? Hoe lang? 4 keer. Hoe lang zult u mij vergeten? Hoe lang zal ik iedere dag weer dingen bedenken die op niets uitlopen? Hoe lang? Tot de Heere met die vragen dus. Als hier staat in tegenspoed geduldig, dan zijn we zo geneigd om te zeggen, nou dan moet ik eerst alle dingen in mijn hart op orde hebben, alle vragen, alles wat door elkaar ligt, en dan mogen we het bij de Heere brengen. Nee, zegt de Bijbel. Nee, zegt het woord. Tot de Heere met een hart vol vragen, vol onbegrip, zelfs vol ongeduld en zelfs een hart vol boosheid op God. Wie kan die boosheid en dat ongeduld anders oplossen in ons hart dan God zelf? Wij denken en zeggen, nou, ik moet eerst die boosheid oplossen, dan mogen we tot de Heere de toevlucht nemen. Nee, gaat u maar met die boosheid en belijd het maar. Heere, het is in mijn hart boos en ongeduldig op u. Het is zonde, vergeef het mij, maar maak mij ook nieuw. Neem het weg. Wie anders dan God zelf kan dat? Waarom bent u er niet, lijkt u er niet te zijn terwijl ik u nodig heb? Waarom verstoot u mij van voor uw aangezicht? Psalm 43, de dichter lijkt te zeggen, als ik tot u kom dan schuift u mij weg van voor uw aangezicht. Daar lijkt het op tenminste. Waarom? Ik begrijp het niet, Heer. Ik heb u nodig. Als de Heer ver weg lijkt. We zijn nochtans nabij. Hè? Luther zegt, de Heere is het meest dichtbij als hij het verst weg lijkt. Denk aan die geschiedenis van die storm. De discipelen, de Heer Jezus gaat met de discipelen in het schip. Jongeren, jongens en meisjes, jullie kennen de geschiedenis. Ze gaan naar de overkant en er komt een storm. De Heer Jezus neemt zijn discipelen mee in de storm. Ziet u dat? Om ze te leren. En wat gaat hij doen? Hij gaat slapen. Hij lijkt er niet te zijn. En de discipelen, als die storm komt en ze redden het niet meer. Ze hebben uit alle macht geroeid, maar ze redden het niet meer. Het schip raakt vol van water, ze gaan zinken. En dat zeggen ze ook tegen de Heer Jezus als ze hem wakker maken. Meester, wij vergaan. Het is voorbij. We vergaan. Ze maken hem wakker om te verdrinken. En dan staat de Heer Jezus op en hij stilt de storm. En hij vraagt, waar is uw geloof? Hij waakte over hen in die storm. Al sliep hij naar zijn lichaam. Jesaja 50. Vers 10. Wie is er onder u die de Heere vreest? Die naar de stem van zijn knecht hoort. Als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft. Dat hij betrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Wie is er die in duisternis wandelt? Wie is er onder u die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort. Als hij in duisternis wandelt en geen licht heeft in duisternis. Dat hij betrouwen op de naam van de Heere. En steunen op zijn God. Als Petrus, hè, in die andere storm. Jongens en meisjes, Petrus die vraagt aan de Heer Jezus. Als de Heer Jezus aankomt lopen over het water. En Petrus vraagt, mag ik naar u toe komen? En de Heer Jezus zegt, kom. En hij stapt op dat water en hij loopt naar de Heer Jezus toe. Dan gaat alles goed. Totdat hij ziet op de omstandigheden, op de storm. En hij begint te zinken. En hij roept, Heere, help mij. En de Heer Jezus grijpt zijn rechterhand en zet hem op het water neer, opnieuw. En dan gaan ze terug naar het schip. En als ze in het schip gaan, stilt de storm dan pas. Dus op het moment dat de Heer Jezus Petrus grijpt aan zijn hand en op het water zet, dan is alles veranderd en toch is alles nog hetzelfde. Die storm is er, die golven zijn er en toch is alles veranderd aan de hand van de Heer Jezus. In tegenspoed geduldig. Zoals toevertrouwen in zijn hand. Maar hoe weet ik dat nou allemaal, zegt iemand. Hoe weet ik dat nou allemaal? Dat de Heer nabij is. In duisternissen. Hoe weet ik dat nou allemaal? Dat hij de stormen stilt. Van binnen in het hart. En soms ook van buiten. In de zorgen. Wel, Paulus geeft daar antwoord op in Romeinen 8. We hebben het met elkaar gelezen. En Paulus zegt, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? Hoe weten we dat God nabij is en zorgt in de stormen van het leven? Dat weten we als we zien op het kruis. Als God zijn zoon gaf, zal hij alle dingen geven. Als God zijn zoon gaf, het meeste wat hij had, gaf. Wat een wonder, hè? Ik heb een echtpaar in mijn gemeente, die hadden één zoon. En die stierf. Als tiener. En die vrouw zei tegen mij, ik weet wat het is om een zoon te verliezen. Maar ik zou hem nooit, nooit gegeven hebben. En dat is exact wat God wel deed. Als God zijn zoon gaf, zal hij ons dan ook niet met hem alle dingen schenken. In tegenspoed, geduldig. In voorspoed, dankbaar. Dat is net zo moeilijk, hè? En ik zie dat de tijd voortgaat, dus. Maar het is net zo moeilijk, hè? Ik wil dan op dit punt één vraag stellen, gemeente. Als het gaat om die voorspoed, dankbaar. Stel je voor dat u morgen alleen zou krijgen waar u vandaag voor hebt gedankt. Stel je voor dat je morgen alleen zou krijgen waar je vandaag voor hebt gedankt. Heb je gedankt voor het voedsel? Voor de kleding? Voor het dak boven het hoofd? Voor de gezondheid? Voor het leven? Voor zijn woord? Enzovoort enzovoort. In voorspoed dankbaar. Leer ons, Heere, dankbaar te zijn. Steeds weer opnieuw. Er is altijd reden. Iedere dag is ook in de diepste diepte nochtans vol van zijn goede tierenheid. Jeremia beleidt dat in Klaagliederen 3 op de puinhopen van het bestaan. En voor de toekomst. Een vertrouwen, zegt zondag 10. Zo'n vertrouwen dat geen schepsel ons van zijn liefde zal scheiden. Denk even aan die twee meisjes, hè, met dat luciferdoosje en die munt erin. Geen schepsel van zijn liefde zal scheiden. En hij alle dingen in zijn hand heeft. Wat er ook gebeuren zal, niets of niemand kan uit de hand van Jezus wegtrekken. Hij neigt de harten van koningen als waterbeken. Spreuken 21 vers 1. Kunnen ons zorgen maken over overheden, weet ik wat dan niet al. Maar hij neigt de harten van koningen als waterbeken. Zou het ons niet tot gebed en gebed moeten brengen, steeds opnieuw? Hij is het van wie Paulus zegt, al komen er zoveel strijd en zoveel vragen. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Toch zijn wij in dit alles, niet na dit alles, maar in dit alles meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Gemeente, wat troost ons deze voorzienigheid van God en dat hij alles geschapen heeft. Nou, dat de Heere regeert, zodat we geduldig kunnen zijn in tegenspoed. Dankbaar in voorspoed en voor de toekomst een goed vertrouwen hebben dat we geborgen zijn en vastliggen in zijn hand. En daarom, wat is het leven zonder de Heere Jezus, gemeente, leeg? Oh, als u buiten hem leeft, wat houdt u tegen? Waarom? Wat heeft hij verkeerd gedaan? Wat is er mis met hem? Er is geen troost buiten hem. Rijkdom en gezondheid, alles gaat voorbij. Maar in hem is er een getrouw God en een getrouw zaligmaker in wie vergeving is, maar ook genade om te leven, ja, eeuwig te leven. En hij nodigt je. Nou, als u hem lief gekregen hebt, zou het niet steeds weer aan zijn voeten verkeren. Hij is getrouw. Ook in de diepte de vragen van het leven. Hij weet wat het is om te lijden. Hij is de hoge priester aan de rechterhand van de Vader, die alle dingen heeft gedragen en meegemaakt. Hebreeën 4. Maar hij heeft niet gezondigd. Nee, de Heer Jezus heeft niet precies dezelfde dingen meegemaakt als wij meemaken. Hij was een man en geen vrouw. Hij leefde in een andere tijd. Maar tegelijkertijd heeft hij het diepste lijden meegemaakt, zodat hij in alle lijden medelijden kan hebben met ons, in onze zwakheden. Want hij is in alle dingen verzocht geweest, doch zonder zonde. Omdat we steeds weer opnieuw velerlei vertroosting zouden vinden in zijn wonden. Door de strijd van het leven heen. In de wereld zult u verdrukken hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik eindig met een lied, een gedicht van Katharina von Schlegel. Wees stil mijn hart, uw God staat u terzijde. Ik heb het uit het boekje Uit mond en hart van dokter H. van het Veld. Die van haar schrijft dat we niet veel weten van haar. Ze is in 1697 geboren. Behoorde tot de Lutherse kerk. En de storm waarover ze in dit lied zingt is het overlijden van haar verloofde kort voor hun trouwdag. En mogelijk is dat overlijden van haar verloofde de reden geweest dat in een soort kloosterachtig tehuis voor ongehuwde dames terechtkwam. Ze kregen de leiding en schreef heel wat liederen. Waaronder dit lied. Misschien kort na het overlijden van haar geliefde. Misschien later als troost voor haar medebewoonsters. Als uitgangspunt had ze Psalm 46 vers 11. Wees stil en erken dat ik God ben. En het lied gaat als volgt. Wees stil, mijn hart. Uw God staat u terzijde. Draag in geduld het kruis van pijn of rouw. Steun sterk op hem. Hij zorgt te allen tijden. Wat ook verandert, eeuwig blijft zijn trouw. Wees stil, mijn hart, hij is uw vriend en leidt door diepte heen naar hoge heerlijkheid. Wees stil, mijn hart, hoor het uw Heer beloven. Ook in de toekomst is mijn zorg gewis. Laat uw vertrouwen u door niets ontroven. Eens wordt verklaard wat nu verborgen is. Wees stil, mijn hart. Nog kent de storm zijn stem, geen zee zo hoog, of zij gehoorzaamt hem. Wees stil, mijn hart, als liefsten overlijden, en ogen door de tranen zijn verblind. Dan zal zijn troost, zijn kracht u toch verblijden, u zult ervaren hoe hij u bemint. Wees stil, mijn hart, hij die zichzelf u geeft. Schenkt u veel meer dan hij genomen heeft. Wees stil, mijn hart. De tijd komt almaar nader. Dat wij voor altijd bij hem zullen zijn. Als elke traan gedroogd is door de Vader. Dan zijn vergeten alle zorg en pijn. Wees stil, mijn hart. Straks komt na het kruis de kroon. Staan wij gered te juichen voor de troon. O, hoe groot is het goed dat hij heeft weggelegd voor al degenen die hem vrezen. Amen.